We zijn vanmorgen beland bij de laatste dag van de gebedslezing. En deze week hebben we stilgestaan bij het woord van God. Het woord van God, wat dat voor ons mensen ook betekent. En het is mooi om je te kunnen verdiepen in de brief die God eigenlijk aan ons allemaal heeft geschreven. Want het is nog even relevant als toen het net geschreven was. En vanmorgen zullen we kort terugblikken naar de afgelopen week. Een soort samenvatting zullen we even naar kijken. En daarna zullen we inzoomen op de gebedslezing van deze dag. Waarom is de Bijbel eigenlijk zo belangrijk? Het openbaart wie God is. Het openbaart zijn bedoelingen, zijn karakter. Zijn woord is de waarheid. En het getuigt van Christus die de waarheid is. En de Heilige Geest leidt ons naar de volle waarheid. Gods woord is leerzaam, omdat dat iets zegt over onze relatie met God en de relatie met elkaar. Er staan krachtige beloften in. En het helpt ons om een consequent geestelijk leven te leiden. Het is ook een bescherming voor allerlei menselijke theorieën. Het geeft richting aan ons leven. Het is ook een toetssteen. Het is de basis van ons geloof. Als we kijken naar de Bijbel door de geschiedenis heen, kwam deze week naar voren, dat mensen altijd hebben geprobeerd om het hoogste gezag van God te vernietigen. Door de Bijbel aan te vallen. In de premoderne tijd is dat gebeurd door vernietiging en vervolging van mensen. Martelaarschap. En dan van overheidswegen of vanaf de Romeinse kerk. Om het strafbaar te maken om zijn woord te lezen. Kunnen we ons niet meer voorstellen. Het was gewoon strafbaar om Gods woord te lezen. Want alleen bepaalde mensen die ervoor geleerd hadden konden het uitleggen. In de moderne tijd zijn dat ideologische aanvallen. Zoals het communisme, de Darwin-theorie. Misschien traditie, de New Age en vul maar in. In de postmoderne tijd werd Gods woord aangevallen en vernietigd door misschien een onverschillige of minachtende houding. Ook door de opkomst van mystiek, het belang van legendes en filosofieën en de wetenschap. En het belang vooral van beleving en gevoel, dat is in onze tijd zo, beleving en gevoel. Natuurlijk is dat belangrijk, maar het wordt vaak de leidraad. Het komt centraal te staan. De Bijbel laat zien wie Jezus is. Hij ontvouwt het verlossingsplan in zijn woord. Hoe leefde Jezus op aarde? Dat is ons voorbeeld. Zijn voorbeeld geeft ons hoop. De Bijbel inspireert en het biedt ons vaste grond. En we zullen God nooit helemaal begrijpen. Want hij is groter dan ons denkvermogen aan kan eigenlijk. Maar we mogen God en zijn liefde leren kennen. Het woord is gegeven aan iedereen. En we mogen met hem verbonden zijn op deze manier. We mogen God zoeken door zijn woorden ook te lezen. En we mogen op hem vertrouwen. De gebedslezing van deze tweede Sabbat is door de samensteller van de gebedslezing genomen uit het boek De Grote Strijd. En wel hoofdstuk 37. En het hoofdstuk 37 is ingebed tussen hoofdstuk 36. Die gaat over de naderende strijd. De tijd van het einde, vlak voordat Jezus terugkomt. En 38, en die gaat over de drie engelenboodschap. En het is de moeite waard om dat nog eens thuis door te lezen. En hebt u niet zo'n boek? U kunt bij Mieke terecht om benedenliggende grote strijd. Mag u er eentje meenemen als u hem thuis niet hebt. En u hebt daar belangstelling voor. Dus nu volgt er een samenvatting. Een soort uittreksel uit dat hoofdstuk 37 van het boek Het Grote Conflict, De Grote Strijd. En daarin wordt de focus gelegd op sola scriptura. De Bijbel en de Bijbel alleen. De Bijbel als bron van veiligheid. De Bijbel als vaste grond onder onze voeten. Een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De samengevatte woorden van vandaag zijn dus door de opgeschreven door de Heilige Geest geïnspireerde zuster White. En zij hield ons telkens Jezus voor ogen. En de Bijbel als het fundament van ons geloof, als wapen tegen de aanvallen van God, om de tegenstander te kunnen weerstaan. Zoals Jezus de verleidingen weerstond met de woorden, er staat geschreven. Zo staat het in Gods woord, dat zei Jezus. En het is best een pittige, een ernstige boodschap, maar mag het ons in de armen van de Heer Jezus drijven, onze redder, die in het evangelie altijd in het evangelie een centrale plaats inneemt. Want hoe houden we vaste grond? We weten dat volgens Efeze 6 dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten in de hemelse gewesten. En er wordt ons aangeraden om ons te bekleden als een soldaat, om tegen de vijand te strijden. En daarin komt ook voor het tweesnijdend zwaard, dat het woord van God is en dat soms kan verdelen. In de lezing wordt gezegd, tot de wet en tot de getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad, staat in Jesaja 8 vers 20. Gods volk heeft de Bijbel gekregen als een beveiliging tegen de invloed van dwaalleraren en misleidende krachten, de geesten van de duisternis. En Satan gebruikt allerlei listen om te voorkomen dat mensen de Bijbel leren kennen. Want die duidelijke uitspraken in de Bijbel, die brengen Satans misleiding naar voren. En elke herleving van Gods werk prikkelt de vorst van het kwaad tot grotere activiteit. Hij spant nu al zijn krachten in voor de laatste strijd tegen Christus en zijn volgelingen. En we zullen binnenkort de laatste, grootste misleiding meemaken. De antichrist zal dan zijn wonderen werken voor onze eigen ogen verrichten. De vervalsing zal zo volmaakt zijn dat men alleen aan de hand van de Bijbel kan zien wat waarheid is en wat vals is, wat goed en wat kwaad is. Elke uitspraak en elk wonder zal getoetst moeten worden op grond van Gods woord. Er staat geschreven. En zij die die geboden willen gehoorzamen van God, die zullen verdrukt en bespot worden, staat er. Zij kunnen alleen met Gods hulp stand houden, willen ze de beproeving doorstaan wat ons te wachten staat. Maar dan moeten we wel Gods wil begrijpen, zoals die in zijn woord geopenbaard is. En we kunnen alleen God eren als we zien wie hij werkelijk is. En iedereen zal antwoord moeten geven op de doorslaggevende vraag, zal ik God of zal ik de mensen gehoorzamen? Zullen we bereid zijn ook die geboden en het getuigenis van Jezus te verdedigen? Het uur van de beslissing is aangebroken. Staan we op de rots van God? Staan we op de rots van Gods onveranderlijk woord? Zijn we bereid de geboden en van God en het geloof van Jezus te verdedigen? Jezus heeft zijn discipelen voor zijn kruisiging gezegd dat hij gedood zou worden en het graf in zou gaan. Maar dat hij ook zou opstaan. Er waren engelen tegenwoordig om zijn woorden in het hart en in het verstand van de discipelen te griffen. Maar de leerlingen verwachten dat ze van het Romeinse juk werden bevrijd. En ze konden de gedachte niet verwerken dat Jezus gedood zou worden en in een verschrikkelijke, onterende dood zou sterven. En de woorden die ze toen hadden moeten onthouden, die werden uit hun gedachten gewist. Toen de tijd van beproeving daar kwam, waren ze niet voorbereid. De dood van Jezus had hun verwachtingen zo de bodem ingeslagen, dat het was alsof hij het helemaal van tevoren niet voorzegd had. Ook wij kunnen op grond van de profetieën weten wat er in de toekomst zal plaatsvinden. De gebeurtenissen in verband met de genadetijd, de afsluiting daarvan, en de voorbereiding op de tijd van de benauwdheid worden duidelijk beschreven. Maar de meeste mensen begrijpen deze waarheden niet. Satan zorgt er wel voor dat hij elke indruk daarvan, dat ze het gevoel hebben van wij kunnen het eeuwige leven beërven, dat probeert hij weg te halen, die gedachte. Zodat ze in de tijd van de benauwdheid onvoorbereid zijn. Er wordt een krachtige, leerstellige boodschap over het hoofd gezien, zegt ze. Wanneer God de mensen boodschappen zendt die zo belangrijk zijn dat ze worden verkondigd door heilige engelen die in het midden van de hemel vliegen, verwacht hij dat iedereen met gezond verstand, dat hij daar ook aandacht aan zal schenken, aan die boodschap. De vreselijke oordelen die zijn uitgesproken over de aanbidding van het beest en zijn beeld, uit Openbaring 14, zouden de mensen moeten aansporen tot een grondig onderzoek van de profetieën, om te weten en te komen, om te weten te komen wat het merkteken van het beeld is en hoe ze aan het ontvangen van het merkteken kunnen ontsnappen. Maar de grote massa die wil het helemaal niet horen. Ze luisteren liever naar fabels, zegt ze. De apostel Paulus heeft over de eindtijd gezegd: want er komt de tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. 2 Timotheus 4 vers 3. Die tijd is nu aangebroken. De mensen zijn niet gesteld op de waarheden van de Bijbel, omdat ze indruist tegen het zondige wereldse hart. En Satan zorgt er dan wel zo voor dat de misleidingen waar ze zo van houden, dat die in stand blijven. En toch zal God een volk hebben op deze aarde die de Bijbel en de Bijbel alleen zo hoog houden als maatstaf voor hun leven. Alle leerstellingen die hieraan ten grondslag liggen, dat ze op basis daarvan hervormd worden, vernieuwd worden. De meningen van geleerden, de gevolgtrekkingen van de wetenschap, geloofsbelijdenissen of beslissingen van de kerkvergaderingen, die even talrijk en tegenstrijdig zijn als de kerken die ze verdedigen, de stem van de meerderheid, niets van het alles mag worden beschouwd als een bewijs voor of tegen enig standpunt, een of ander geloofspunt. Voordat men leerstellingen of geboden aanneemt, moet men het bewijs hebben dat ze door een duidelijk "zo spreekt de Heere" worden gestaafd. Satan probeert voortdurend de mens centraal te stellen en de aandacht van God af te leiden. Hij leert de mensen dat ze de bisschoppen, de predikanten, de hoogleraren als hun leiders moeten beschouwen, in plaats van dat ze de Bijbel zelf gaan onderzoeken om te weten wat hun plicht is. En wanneer hij de geest van deze leiders beheerst, kan hij de massa manipuleren naar eigen inzicht. Toen Christus de woorden van het leven uitsprak, luisterden de gewone mensen naar hem. Velen, zelfs onder de priesters en oversten, geloofden ook in hem. Maar de hoge geestelijke en politieke leiders waren vastbesloten deze leer te veroordelen. En hoewel ze in al hun pogingen om beschuldigingen tegen hem te vinden werden teleurgesteld, hoewel zij de invloed van Gods kracht en Gods wijsheid die in Christus woorden besloten lag, wel moesten erkennen, volharden zij in hun vooroordelen. En ze verwierpen de duidelijke bewijzen dat hij de Messias was, omdat ze weigerden zijn discipelen te worden. Deze tegenstanders van Jezus waren mannen voor wie het volk van kindsbeen af al eerbied had gehad. Ze hadden zich altijd zonder enig verzet voor het gezag gebogen. Ze stelden dan ook de vraag: Heeft soms een van de oversten of van de fariseeën in hem geloofd? Zouden de gelovige mannen hem niet hebben aanvaard als hij werkelijk de Christus was? Onder invloed van zulke leiders heeft het Joodse volk zijn verlosser verworpen. En velen die tegenwoordig voor zeer godsdienstig willen doorgaan, hebben eigenlijk nog altijd de geest van deze priesters en deze schriftgeleerden. Ze weigeren de Bijbel te onderzoeken om de speciale waarheden voor deze tijd te leren kennen. En ze wijzen op hun aantal en op hun rijkdom en op hun populariteit. En ze kijken minachtend neer op de verdedigers van de waarheid, omdat ze klein in aantal zijn, arm en niet zo populair. Omdat ze een geloof verdedigen waardoor ze van de wereld verschillen. En Christus wist dat de ongegronde aanspraak op gezag door de schriftgeleerden en de fariseeërs niet zou eindigen bij de verstrooiing van de Joden. Hij wist dat men het gezag van de mens zou verheerlijken om het geweten te beheersen. Dit is een verschijnsel van alle tijden. Dat in alle tijden een verschrikkelijke vloek voor de gemeente is geweest. Zijn vreselijke veroordeling van de schriftgeleerden en fariseeën en zijn waarschuwing aan het volk om deze blinde leiders niet te volgen, zijn in de Bijbel opgetekend als een waarschuwing voor de generatie die na hun zou komen. Nou, waarom heeft de mens eigenlijk zijn woord ontvangen? Hierin staan de richtlijnen, zodat we weten wat hij van ons verlangt, wat zijn bedoelingen zijn. Want goede bedoelingen van mezelf, dat is niet voldoende. Het is Gods genade die ons redt. Het is een levensgids. Het is een individueel proces. Niet collectief, maar individueel. We zullen zelf aan de slag moeten met Gods woord. Het is een kaart naar de hemel. De Heilige Geest wil ons daarbij leiden. Het biedt bescherming. En het helpt ons om vrucht te dragen. En vanmorgen in de les hadden we het nog even over de ranken en de wijnstok. We moeten verbonden blijven met de Heer. Toen de wetgeleerde tot Jezus kwam en hem vroeg: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wees Jezus hem op de schrift. En hij zei: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees je? Onwetendheid zal zowel jong als oud niet verontschuldigen en niemand ontslaan van de straf die staat op de overtreding van Gods wet. We zijn allemaal zondaars. Goede bedoelingen volstaan niet. Het is niet voldoende als iemand doet wat hij denkt dat goed is, of afgaat wat de predikant als juist beschouwt. De redding van ons leven staat op het spel. En u, jij en ik, wij moeten de Bijbel zelf onderzoeken. Je mag nog van zoiets overtuigd zijn en nog zoveel vertrouwen stellen in de predikant. En toch is dat niet het fundament waar we op moeten bouwen. We hebben een kaart die elke richting naar de hemel aanwijst en we hoeven dus niks te raden. We leven in een plechtige tijd van de wereldgeschiedenis. Heel binnenkort valt een beslissing over het lot van miljoenen bewoners van deze aarde. Ons leven, ons eeuwige ziel en zaligheid hangt hier vanaf. Het hangt af van de weg die we nu op dit moment inslaan. We mogen ons laten leiden door de Heilige Geest en zijn woord. Elke volgeling van Christus moet zich in alle ernst afvragen: Heere, wat wilt u dat ik doe? We moeten ons voor de Heere verootmoedigen, onder vasten en bidden. En ons vaak verdiepen in zijn woord, vooral met betrekkingen rondom de gebeurtenissen, rondom het oordeel. We moeten persoonlijk vertrouwd raken met de dingen van God en we hebben geen minuut te verliezen. Wij staan op Satans betoverde grond. Slaap niet, wachters op de muren van God, want de vijand ligt op de loer. Hij zal zich zodra u lauw of traag wordt op u werpen en u tot zijn prooi maken. Velen maken zich allerlei illusies over de manier waarop God hun toestand beoordeelt. Ze zijn er trots op dat ze bepaalde dingen niet verkeerd doen. Trots op hun goede daden. En ze denken niet aan de goede daden die God van hen verlangt, maar die ze ook niet gedaan hebben. En het is niet voldoende te zijn een boom in Gods hof. Men moet aan Gods verwachtingen beantwoorden door vrucht te dragen. God zal iedereen rekenschap vragen van al het goede dat hij door Gods genade had kunnen doen en toch niet gedaan heeft. In de boeken des hemels staan ze opgetekend als onnutte dienstknechten. Toch is zelfs het geval van deze groep mensen niet hopeloos. In de tijd van de beproeving zullen zij, die Gods woord tot hun levensgids hebben gemaakt, herkenbaar zijn. In de zomer is er geen verschil tussen de altijd groene bomen en de andere. Maar wanneer er herfststormen komen, blijven de altijd groene bomen onveranderd, terwijl de andere bomen hun bladeren laten vallen. Op het ogenblik is er misschien geen verschil te zien tussen ontrouwe en ware christenen, maar binnenkort zal het verschil duidelijk merkbaar worden. Wanneer er straks tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop weer opsteken, wanneer er weer vervolgingen losbarsten, zullen de meelopers en de huichelaars wankelen en hun geloof verliezen. Maar de ware christenen zullen staan als een rots in de branding, met meer geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed. Tot zover de waarschuwingsboodschap van zuster White, die eigenlijk staat beschreven in deze Sabbat. Laten we nu nog kan dit geestelijk voedsel tot ons nemen, om zo uit de klauwen van Satan te blijven. We zijn begonnen met de schriftlezing uit Amos 3, vers 7. Dat God niets zal doen zonder het eerst kenbaar te maken via zijn profeten. En de Bijbel kun je op zoveel verschillende manieren lezen, als een historisch of geschiedkundig boek, als een boek met mooie verhalen. Kennis alleen zal ons niets opleveren. Want de duivel en de engelen die kennen ook de schrift. We kunnen nog zo mooi de 2300 avonden en morgens uitleggen. Het zal ons niet veel opleveren als we niet biddend om de Heilige Geest de Bijbel lezen en die woorden als het ware opeten. Als we niet onder de leiding van de Heilige Geest gaan schatgraven in zijn woord. Het moet niet bij lezen blijven, is wat er in het boekje staat ook. We moeten het toepassen op ons eigen leven, persoonlijk, in zijn kracht. De liefde van God voor ons zullen we zelf mogen beantwoorden. Mijn wens is dat we dagelijks aan God zullen vragen of hij zijn woorden, geboden en mooie beloftes in ons hart en in ons verstand wil leggen, zodat we het ook weer kunnen uitdelen aan anderen. En hem de eer daarvoor geven. Amen. We voorgaan in gebed. Goede en trouwe Vader in de hemel, ik wil u danken dat we hier een fijne dienst hadden. Dat de focus is gelegd op uw woord. Uw woord is waarheid en u bent zelf de waarheid. Dank u dat u ons kent, dat u van ons houdt, dat u ons ziet. Dat u ook weet wat er in ons hart leeft. Heer, wilt u doen wat goed is en wat nodig is in ons leven. Help ons om ook persoonlijk onze focus naar u te houden, Vader. Als we druk zijn door de week met alles wat ons bezighoudt, of juist in onze eenzaamheid, dat we ons aan u mogen vastklampen. Dat we de vaste grond onder onze voet mogen blijven voelen elke dag opnieuw. In de wetenschap dat u met ons meegaat en ons draagt. Heer, we leven in een bijzondere tijd. Leer ons oog hebben daarvoor. Wat het in het licht van de Bijbel betekent om als christen hier op deze aarde te zijn. En Heere, ja, misschien komen de moeilijkheden op ons pad. Misschien maken wij dat nog mee. Heere, maak ons sterk. Niet dat we het uit eigen kracht proberen, maar dat het kleed van uw gerechtigheid om ons heen mag zijn om ons te beschermen tegen alles. Heer, daarvoor is het nodig dat we dagelijks contact met u hebben. Leer ons Zin daarvoor te hebben, zin daarvoor te maken, tijd voor vrij te maken. Heer, want u bent de bron van alles. Zegen ons zo, Vader, hoe we hier zijn. Zegen ook degenen die hier niet waren vandaag, om wat voor reden dan ook. Heer, dank u zo dat u deze Sabbat verder aan ons wil schenken. Geef ons een fijne dag en ook straks de week die weer voor ons ligt. Dat we wat we vandaag gehoord hebben, dat we daaruit mogen delen. Heer, wees zo verder met ons. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
We willen dan nog met Gods zegen gaan. Ook een psalm 112. Moet het thuis maar eens nalezen. Het is het Hebreeuwse alfabet van A tot en met Tau. Nee, ik kan geen Hebreeuws. Ik lees er een paar dingen uit voort. Uit 112. Voor de oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig, barmhartig en rechtvaardig. Hij deelt uit, hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn hoorn zal met eer opgeheven worden. En met die woorden willen we de wereld weer ingaan. Amen. Amen.